hoe slecht eigenlijk Amerikaanse aandelen hebben gepresteerd. Laten we het in euro's doen. Dan is het totaalrendement inclusief dividend voor de S&P 500 is 5%. Daarmee staat Amerika op dit moment op plekje 67 in ranglijst van beste beurzen wereldwijd.
Ja, beste belegger, het is oudjaarsdag, woensdag 31 december. Alweer kijken we terug op een jaar met stijgende aandelenkoersen en dat terwijl er toch genoeg tegenwind was. Het handelsbeleid van Trump deed de beurzen in het voorjaar op hun grondvesten schudden, maar aan het eind van het jaar is de schade alweer helemaal verwerkt. Kan dat in 2026 zo doorgaan of wordt volgend jaar dan toch het jaar van de al lang voorspelde crash? Hoog tijd om het oude en het nieuwe beleggingsjaar door te nemen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Carlo Merks en Stefan Hendricks. Zorg, materialen, energie en medische technologie. Dat waren de sectoren die Stefan en Carlo precies een jaar geleden tipten als uitblinkers in 2025. Straks bespreken we wat er van die voorspellingen is terechtgekomen. Eerst misschien in een paar steekwoorden. Hoe zouden jullie het afgelopen jaar omschrijven voor beleggers? Stefan en jij om te beginnen.
Nou, was redelijk turbulent, denk ik. Ja. Je noemde bij de intro al een aantal van dit soort zaken op. En eigenlijk al vergeten nog, Marnix, niet in het intro, is de DeepSeek dip bijvoorbeeld. Die is bijna iedereen al vergeten. Nvidia.
Je kwam in die 10 seconden niet aan alles toe.
Nee, dat is waar. Nee, dus het zij vergeten.
Maar DeepSeek nog, ja.
DeepSeek, dus ook Nvidia. Dus min 17 op één dag. Op basis eigenlijk van het idee dat China veel goedkoper naar kunstmatige intelligentie kon met dit soort grote large language models, volgens mij. Dan misschien de VS, waardoor er heel veel onrust was. Dat was nog helemaal voordat de handelsonrust begon. Maar dat zijn we helemaal vergeten, omdat daarna eigenlijk dat helemaal wegappte. Nvidia doorging naar de, wat is het, 5 biljoen, geloof ik. Toch? Ja. Nou, ik kijk altijd voor dit soort ronde getallen naar jou.
Ja, dat is helemaal heel goed, Stefan. Eerste keer in de geschiedenis dat een bedrijf 5000 keer een miljard dollar waard is.
Ja, dus dat was eigenlijk al van. Dus die vergeten we eigenlijk nog. Ja. En dan is het natuurlijk wel het thema, denk ik, de handelstarieven. Dat begon overigens, we weten allemaal nog Liberation Day. En dat was natuurlijk in april. Maar het begon eigenlijk al begin maart met de dreiging van handelstarieven van president Trump om een aantal specifieke landen in, onder andere China, Mexico, Canada, uit mijn hoofd. En vanaf dat punt zette ook eigenlijk de daling van de dollar ten opzichte van de euro in. En dat is, vind ik wel, een van de meer aandelenkoersen die, waar we het nog over kunnen hebben, wel een van de meer verrassende en wat extremere bewegingen van dit jaar. Een dollar min 12% ten opzichte van de euro in een jaar is gewoon echt een hele forse beweging. Handelstarieven en ik denk wat ook niet hielp, alle onrust rondom de Federal Reserve, wat ook al een beetje vergeten zijn we, de hele affaire rond mevrouw Lisa Cook, een van de Federal Reserve bestuurders. Niet vergeten zijn we, denk ik, hoe Donald Trump, de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell, benadert, wat hij hem allemaal heeft genoemd en hoe graag hij wel niet van hem af wil en dat hij misschien toch wel of niet gaat ontslaan. Maar één ding is zeker, volgend jaar krijgen we een nieuwe Federal Reserve voorzitter. En dat heeft ook allemaal wel voor een hoop onrust bij de dollar gezorgd. En ja, dan is bijna in Europa, waar ook voldoende gebeurde, en een baken van rust dan.
Ja, Karel, heb jij daar wat aan toe te voegen qua wat voor jou verder het jaar getypeerd heeft?
Hoe slecht eigenlijk Amerikaanse aandelen hebben gepresteerd? Want als je de wereld gewoon of in dollars of in euro's of in welke standaard eenheid dan ook bekijkt, dan laten we het in euro's doen. Dan is het totaalrendement inclusief dividend voor de S&P 500 is 5%. Daarmee staat Amerika op dit moment op plekje 67 in ranglijst van beste beurzen wereldwijd. En bijna 67, weet je. En bovenaan zijn allemaal landen als Zuid-Korea, die gewoon in euro's, dus gewoon een van de sterkste munten, al ruim 50% doen. Hetzelfde geldt voor Polen. De DAX zit bijna op 25% rendement. En Amerika hangt helemaal onderaan. En wat ik dan wel weer grappig vind, als je dan inzoomt op de relatief slechte prestaties van de Verenigde Staten, dan blijkt dat het een heel bijzonder jaar was voor het aantal aandelen in die slechte markt, relatief slechte markt, die meer dan 100% gestegen zijn. Want we hebben er dit jaar 15. En normaal hebben we er maar 2 à 5 per jaar, waarvan de uitschieters allemaal rond 300% zitten. En alles met AI te maken heeft. Dus dat vond ik wel heel erg opvallend.
En jij schrijft ons ook vaak over de grondstoffen en edelmetalen. Hoe is het daarmee gelopen? Het
afgelopen beste jaar sinds 1979. Dus het ene beste jaar in de geschiedenis. Kijk, en het begon natuurlijk allemaal in 2022. Toen Biden de dollar inzette als geopolitiek wapen. En goud is het enige alternatief als je als centrale bank een beetje wil diversificeren. Kijk, en als je dan Liberation Day hebt en Trump zoekt ruzie met de rest van de wereld. Ja, en is goud is het enige veilige alternatief natuurlijk. Kijk, en dan daaronder heb je de kleinere markten als zilver en platina die nog veel harder omhoog zijn gegaan. Want goud is volgens mij in euro's plus 70%. Maar zilver en platina zitten allebei dik boven de 100%.
En het is wel vrij uitzonderlijk toch dat aandelen en edelmetalen...
Klopt, dat is ook
allebei stijgen.
Uitzonderlijk. Maar als je er gewoon een beetje inzoomt, is het weer wat minder uitzonderlijk. Omdat edelmetalen een tegenovergestelde positie is van de dollar. Dus ja. Op het moment dat je de dollar naar beneden duwt, dan duw je automatisch edelmetalen omhoog. En wat dat betreft kijk ik heel erg uit naar volgend jaar. Want ik bedoel, zullen wij een Dovisher of een Hawkinser vetpresident krijgen? Ik denk als ik een beetje naar Trump kijk, dat hij niet iemand uitkiest die nog strenger is dan Jerome Powell. Dus wat dat betreft zijn alle lichten nog steeds op groen voor volgend jaar.
Oké. Nou, jullie zaten dus ongeveer precies een jaar geleden ook in deze samenstelling. Nou ja, toen met Johan in deze samenstelling bij elkaar. Ik noemde ze de sectoren die jullie tipten. Zorg, materialen, energie en medische technologie. Stefan, de zorg en medische technologie kwam ongetwijfeld van jou af.
Deels ook van Karel.
Het was een 1-2'tje. Waarom was het een 1-2'tje? Stefan is de echte zorg, pharma, biopharma specialist. Ja. Ja. En ik vind het heel erg leuk naar data te kijken. En nog nooit in de geschiedenis had de S&P 500 Healthcare Index relatief zo slecht gepresteerd ten opzichte van de S&P 500 zelf.
Dan heb je het over een jaar geleden.
Ja, een jaar geleden. Dus dat is dan 3 jaar tot 1 jaar geleden. Ja. En op een gegeven moment betekent dus gewoon dat het weer tijd is voor healthcare. En iedereen kan de redenen verzinnen waarom een beetje hoge medicijnprijzen tot...
Ja, want er waren veel, ik denk ik, sectorspecifieke dingen die toen speelden.
Ja, nogal. En wat ik me van die discussie nog kan herinneren en wat ik ook nog even heb opgezocht voordat we aan deze uitzending begonnen uiteraard. Is dat ik zei, nou kijk, Karel noemde een van de redenen achterblijven van de prestatie van gezondheidszorg ten opzichte van de brede index. Ook het feit dat er best veel goedkope aandelen in die sector zaten. Je zegt, nou ja, misschien 2 redenen om dat interessant te vinden. Ik weet dat we toen nogal een discussie hadden over dat als je zo'n sector ETF koopt, een healthcare ETF, in de Amerikaanse ticker XLV, denk ik uit mijn hoofd, dan krijg je daar van alles en nog wel bij. Dus dat is pharma, misschien met een aantal pharma-aandelen die heel erg goedkoop waren. Dus denk aan Pfizer, dat kostte toen niet veel, kost overigens nog steeds niet veel. Maar ik kan me herinneren dat ik toen ook zei, ja, wat je er ook bij krijgt zijn van die probleemgevallen als United Health. En dat is eigenlijk wel dat is wel bewaarheid gebleken. Want die sector heeft het op zich niet zo slecht gedaan. Als je het helemaal over het hele jaar bekijkt. 13% ten opzichte van de 17% van de S&P 500. Hebben we het allebei over dollars natuurlijk. Dus dat is op zich oké. Okay. Maar die rit van die sector was wel heel bijzonder. Dus de start was eigenlijk prima. Dus de eerste 2 maanden gingen best goed. Toen begon de huidige minister van Volksgezondheid in de VS, Robert Kennedy Jr., zich wat te roeren. Nou, dat zorgde wel voor heel veel onrust. Daar kwamen nog allerlei uitlatingen bij over medicijnprijzen. Toen kregen we Liberation Day met importheffingen eventueel op farmaceutische producten. En eind september was het per saldo gewoon niks. Stond gewoon nul. Totaal rendement van 0%.
Maar de dip was wel minder diep. Want wat mij opviel is dat bij Liberation Day ging healthcare naar min 3% in dollars. En de SPX, S&P 500, min 15%.
Zeker, het was een relatieve, je kunt het dan een relatieve outperformance noemen. Maar als je na 3 kwartalen eigenlijk op 0% staat, dan
schiet het niet op.
Dan is het niet echt een succesnummer nog. Vanaf dat moment is het dus wel gaan stijgen. En daar was ook eigenlijk hele makkelijke en duidelijke oorzaak voor aan te wijzen. Dat was de overeenkomst die Pfizer sloot met Donald Trump over de medicijnprijs. Dat heeft eigenlijk alles veranderd in die sector. Want vanaf dat moment vielen er eigenlijk 2 grote onzekerheden voor beleggers weg. Het eerste was die importheffingen op medicijnen. Want een heleboel wordt in Ierland gemaakt en dan vervolgens verscheept bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Nou, daar is een driejaars moratorium op afgesproken. En het tweede was natuurlijk dat er eigenlijk duidelijkheid was nu over die medicijnprijs. Want Donald Trump heeft natuurlijk heel veel gedreigd. Hè. We betalen in Amerika veel te veel voor onze medicijnen. De rest van de wereld wordt eigenlijk rijk over onze rug. Hè. Wij betalen voor de innovatie en de rest van de wereld profiteert ervan. Nou, dat viel uiteindelijk wel een beetje mee. Dus in plaats van een hele harde most favored nation clause. Dat was toen het begrip. En namelijk in Amerika gaan we gewoon betalen wat er in een ander ontwikkeld land betaald wordt. Maar dan wel de laagste prijs van een van die ontwikkelde landen. Nou, daar schrok iedereen heel erg van. En dat is uiteindelijk niet heel erg uitgekomen. Dus dat valt eigenlijk allemaal wel mee. En daar is dus rust aan dat front. En dat heeft heel veel geholpen. Als je dan kijkt naar de prestatie overigens van die ETF. Over het hele afgelopen jaar. Wat nu bijna is afgelopen. Ja, dan... We moeten wel reëel zijn. Dus die United Health, dat was inderdaad gewoon een drama. Die zijn gewoon -34% gegaan. En die hebben dik 3% van het rendement van die ETF afgesnoept. En dat is een van de dingen waar ik begin dit jaar al een beetje bang voor was voor dit bedrijf. En als je kijkt naar waar het rendement vandaan komt, dan komt 2/3 eigenlijk van 3 aandelen. En dat is niet verrassend, denk ik. Eli Lilly is er daar een van. Johnson & Johnson is de andere. En AbbVie is de derde. Die drie hebben eigenlijk gewoon die hele index.
Was dit jouw beste voorspelling, Steffen? Maar ik wil aan deze dingen, United Healthcare, want we hebben natuurlijk ook een omslagverhaal vorig jaar geschreven in tijdschrift Beleggersbelangen over onze podcast. En die heb ik ook nog even nagelezen voor deze uitzending. En je zei heel duidelijk, je krijgt er ook een kneus als United Health bij natuurlijk. Dus je zat wel, hoe zeg je dat? Boelzaai hiermee.
Ja, daar was ik het meest bang voor die hele sector. Er was toen zoveel onrust over dat... Ja, dat zelfs die aandelen kunnen misschien wel goedkoop zijn, maar er kan een heleboel nog misgaan. En dat is wel helaas gebleken. Er zitten in die ETF, dat zijn ongeveer 60 aandelen. Er zitten wel echt fantastische aandelen bij hoor. In McKesson, medicijndistributie uit de dividendportefeuille.
God, ik ben vandaag een complimentendag. Wat ik wel heel erg leuk vond, we hebben natuurlijk de eerste week van april bij Liberation Day. Ik heb het nog even teruggelezen. Dat vind ik ook het leuke van het werken bij Beleggersbelang. Ik kan wel zeggen van, wat dacht ik toen? Maar ja, je dacht waarschijnlijk net iets anders. Ik heb het even doorgelezen. Ja. Weet je? En Menno zei van, koop Broadcom. Ja. Jij zei in het artikel, koop McKesson. En ik zei in het artikel, koop goud. Nou ja, we hebben wel eens... minder goed gezeten.
Ja, dus die zaten... er zat een boel in die ETF. Heel veel aandelen die het gewoon echt heel erg goed... hebben gedaan, toch nog. En per saldo, het was niet dramatisch. Healthcare, nogmaals +13 tegen +17 voor de S&P. Is ik kan het moeilijk een heel slecht jaar noemen. Mm. Is ook weer niet een mega out performance geworden die je misschien had kunnen verwachten. Dus wat zullen we daar een zesje? 5,5?
Oké. Okay.
Jij bent zo iemand van, ik heb niet geleerd. Ik weet niet wat de uitslag is en heb dan een 8 op het einde. We weten allemaal wie dat was vroeger op school.
En zullen we ze allemaal doornemen? Dan, materialen?
Oeh ja, dat is een interessant. Misschien wil Karel... Wil jij er iets over zeggen?
Hoe breed is dat? Want we hebben natuurlijk Linde genoemd. Ja. We hebben Freeport en McMoran genoemd. Linde was gewoon stabiel. Ik had er meer van verwacht. Maar gewoon aanhouden, die jongens. Nog steeds een heel mooi bedrijf. Maar Freeport, dat was wel een... hoe zeg je dat? Een achtbaanrit natuurlijk. Ja. Want er gebeurde een heel groot ongeluk in de belangrijkste mijn in Indonesië. En de vraag was, kan die mijn nog worden opgestart? Dat was de grootste kopermijn ter wereld. En het aandeel stortte echt helemaal in elkaar. Alleen, we zijn het jaar geëindigd op de hoogste koers voor Freeport van dit jaar sowieso. Omdat de koperprijs tot de hoogste stand... ooit is gestegen. En die mijn die kunnen ze gewoon weer beginnen waarschijnlijk. En misschien krijgen ze ook nog wel verlenging van de Indonesische overheid om na 2039 die mijn te mogen exploiteren. Dus ik bedoel wat dat betreft heel ruig jaar, maar goed geëindigd. Weet je, of toch bij die grondstoffen, hoe blijf ik? Ik was het meest positief verrast over ExxonMobil. Ik had vorig jaar in de uitzending letterlijk gezegd, in de jaren voor 2020 hadden oliebedrijven gemiddeld een vrije kaststroomrendement van ruim 1%. Weet je, en nu zit Exxon tegen 8%. En vrije kaststroom is geld waar geen enkele bestemming voor is weet je, de kosten zijn gedaan, uitgaven, investeringen, dat is voor de aandeelhouder. Wat is er gebeurd afgelopen jaar? De olieprijs heeft veel slechter gepresteerd dan dat ik verwacht had.
Hadden we het ook nog over gehad, hè? Vorig jaar, kan ik me herinneren.
Ja, klopt. Ik was enthousiast, maar de olieprijs is heel hard naar beneden gegaan. 58 per vat. Weet je, en als je dan de dividenden meeneemt, was gisteren weer een nieuw all-time high total return voor ExxonMobil. Kijk, en een van de redenen daarvan is dat het bedrijf nog veel efficiënter gaat werken dan dat ze al werkte. Dus ze hadden 2 weken geleden hadden ze bekendgemaakt, wij verhogen de verwachting voor 2030 van de vrije kaststroom met 35 miljard. Dus zelfs met deze heel lage oliepleizen weten ze de vrije kaststroom over 4 jaar met 35 miljard extra te verhogen. Dus ja, dan weet je ook wat er gebeurt als de olieprijs weer een beetje gaat stijgen. Mm-hmm. Kijk, en ik ben op zich, om maar even een hele kleine vooruitblikker in deze uitzending in te gooien. Ik ben op zich wel heel erg enthousiast. En een van de redenen waarom ik zo enthousiast ben over Exxon is de stijgende zilverprijs. Want vorig jaar maakten bedrijven in de zonnepanelen sector wereldwijd ruim 30 miljard winst. Nu is dat met de huidige zilverprijs nog maar 15 miljard. En we gaan heel snel richting break-even. En dat betekent een aantal dingen. Is het A, de groei van zonne-energie zal minder sterk zijn, omdat de kosten flink gaan toenemen. Ja, op het moment dat de zonne-energie stijgt, ga je alternatieve materialen proberen als koper. Dat is nu ook flink aan het stijgen. En als al die duurzame energieprojecten nog duurder worden, is dat weer positief ten opzichte van fossiel. Want dan gaan al die groeicijfers van duurzame energie naar beneden. Ik denk echt dat Exxon daar de komende jaren flink van kan profiteren. Disclaimer, ik heb Exxon zelf.
Okay. Misschien iets over die materialen nog voordat we
ja,
dat.
Ja, natuurlijk. Ja.
Want dat kan me van de vorig jaar ook nog herinneren. Dat we toen dat gesprek hadden over Linde. En toen noemde ik Acerinox. En toen zei ik, ja, het verschil is dat Linde is geprijsd eigenlijk gewoon het kwaliteitsaandeel dat het is. Want Karel heeft gelijk, het is een fantastisch bedrijf in een fantastische sector. Maar zei ja, Acerinox, dat is een roestvrij staalproducent. Ja, daar hoeft niet zo heel veel goed te gaan om toch best een aardig rendement te behalen. En ja, dat Acerinox staat alleen de koers al plus 30% dit jaar. Had ik dan ook nog, want ik heb ze zelf in portefeuille, een van de slechtere van die roestvrij staalproducenten. Want er zijn nog 2, Aperam uit hoog dividend portefeuille plus 39 en Outokumpu uit Finland. Dus 51 had ik ook kunnen nemen, had ik niet.
Ja, maar nu kan ik ook zeggen dat de afgelopen jaren jij geen goede positie hebt gehad met Rheinmetall, omdat de defensiebedrijven in Zuid-Korea nog een veelvoud omhoog zijn gegaan, toch?
Ja, nee, dat is waar, maar het is...
het kan altijd beter.
Het is altijd relatief, maar dat valt dus wel op. Linde is dus plus 3% in dollars. Een fantastisch bedrijf, maar tegen een best stevige prijs toen. En je ziet dat er wel meer in die materials sector, waar we het eigenlijk niet over hebben gehad, maar gewoon Europese staalbedrijven. Dus Mittal plus 70%, Voestalpine meer dan 100%, Salzgitter 152%. Allemaal mede dankzij de Duitse infraboom die er misschien aan gaat komen. Ja. Nu de Schuldenbremsen is verwijderd en er infra-investeringen gaan komen. Dus het geeft ook wel aan dat er was echt wel meer op de beurs dan alleen maar AI bijvoorbeeld of halfgeleiden.
Wat is eigenlijk voor jullie de grootste tegenvaller geweest het afgelopen jaar?
Zonder twijfel. Ik bedoel Duolingo. Ik bedoel, ik heb een hele mooi jaar gehad. Maar Duolingo was letterlijk dramatisch. Ik bedoel, begin van het jaar ging het fantastisch. 546 aangetikt. Toen begon de draai en gingen we van 546 uiteindelijk naar 166.
En kwam dat door concurrerende modellen? Of
combinatie later, van dat ze all in zijn gegaan met AI. Dus in de zin van ze willen AI nog meer gebruiken op bij hun dagelijkse werkzaamheden. Toen kwam er een soort opstand van... in de tijd van AI zullen er geen nieuwe mensen meer worden aangenomen. Ja. En als andere bedrijven Duolingo volgen, zal de werkloosheid omhoog gaan. En in plaats van hele positieve sociale media aandacht, kregen ze hele negatieve sociale media aandacht. Ze zijn heel erg goed met miljarden views op TikTok. Ook een beetje af en toe een beetje controversieel als Duolingo is dood, et cetera. Dus, okay. Toen zijn ze ook gestopt met sociale media. Van, hey, weet je, eventjes rustig aan, omdat er zoveel negatieve feedback op komt. Toen begon het te dalen. Kijk, en toen had de consensus de stelling aangenomen van, we hoeven nooit meer wat te leren in de wereld. Want op het moment, waarvoor zou jij een vreemde taal leren als jij een metabril hebt waarin meteen de vertaling binnenkomt als iemand tegen jou in het Japans praat? Dus waarvoor zouden mensen nog gaan leren? Ja, ja, dat zorgt ervoor dat het aandeel echt heel hard naar beneden is gegaan. En het aandeel waar ik het, ik wil niet zeggen all in. Ik bedoel, ik had een paar procent in Duolingo, dat heb ik nu verhoogd naar ruim 7%.
Want jij ziet het gewoon nog altijd wel zitten in,
ik zie
in
nog altijd zitten.
Duolingo. Ik bedoel, mensen willen blijven
als je dan
leren.
Kijkt wat het meest nutteloze is, dat is het leren van schaken. Want een schaken heb je niks, want er is inmiddels een schaakcomputer die beter kan presteren dan elke mens. Alleen wat zeiden ze bij de laatste analyst call, er is nog nooit een cursus geweest die zo snel groeide als schaken, weet je. En ik bedoel, schaken heeft er ook voor gezorgd dat mijn collega Stefan Duolingo is gaan gebruiken om te kijken van of hij een elo van 1500 punten op Duolingo kan bereiken. Dus ik bedoel, het groeit. Dus ik denk echt dat het 100% angst is. Ja. Alleen het is wel belangrijk dat het wat wordt. Omdat ik zo hard heb lopen schreeuwen dat ik er nog steeds in geloof, weet je. En ik geloof er niet zo sterk in dat 100% van mijn portefeuille erin gaat. Weet je. Dus ik heb nu 93% andere beleggingen.
Maar
ik geloof er wel in. Weet je. Okay. Ik kijk heel erg uit naar de eerste kwartaalcijfers. Dat was wel mijn slechtste rendement van alles. Ik moet niet alleen procentueel, maar ook in harde euro's.
Oké. Okay. Stefan, wat was jouw grootste tegenvaller afgelopen jaar?
Ja, ik wil eerst nog wel voordat ik daar aan begin.
Je mag ook eerst je grootste succes noemen.
Nou ja, de vorige keer ook nog aan. Welke sector vind je nog meer interessant? Ik wilde wel even genoemd dat ik toen ook nog wel Europese Defensie
Defensie heb je gezegd, absoluut.
En ondanks dat die nu nog wel 20% onder de top liggen, hebben we nog wel Rheinmetall plus 150, Hensel plus 112. En zelfs relatief draag bewegend bedrijf die ik ook in portefeuille heb, net zoals die andere twee. BAE Systems, toch ook nog bijna plus 50%
dus
in Britse.
Dit is rapportcijfer 9. Dus,
ja, die was ik dan wel tevreden mee.
Het gemiddelde wordt wel aardig opgetrokken.
Ja, dus dan kan ik nu in één keer doortrekken naar eentje waar ik al een tijd mee zit en die ik ook wel eens hier in de podcast besproken heb. En dat is één uit de hoogdividendportefeuille, petrochemiebedrijf Liondel Basel. En dat is echt een hoofdpijn dossier voor mij. Het is ze hebben nu een dividendrendement van meer dan 11%, 11-12%. Nou, dat is natuurlijk niet echt een teken van blakende gezondheid. Dat is wel duidelijk. Andere bedrijven uit de chemiesector hebben het dividend al verlaagd. Zij blijven maar volhouden. Bij iedere analistenpresentatie van de kwartaalcijfers blijven ze zeggen, nee, dividend is belangrijk voor ons. We hebben onze liquiditeitspositie daarop ingericht. Nou ja, die holt wel hard naar beneden zoals het nu gaat. Over de 40% in de min in de hoogdividendportefeuille. Mijn enige echte bleeder waar ik een beetje van baal. En het heeft ook een relatief hoge bijdrage in de dividendinkomen. Dus ik kan dat ook niet zomaar 1, 2, 3 vangen en eenzelfde yield terugkopen. Dus het is wel eentje waar ik nog waar ik in het oude jaar mee worstel. En dat zal in het nieuwe jaar, zeker in het begin, als ik misschien een keer de knoop doorhak om het dan wel echt te doen, zal dat er eentje zijn waar ik nog wel een beetje mee blijf worstelen. Wel vrij pijnlijk die.
Oké. Okay. En welke nemen we mee? De Europese Defensie nog steeds? Of is daar een keer het plafond in zicht? Hangt natuurlijk heel erg af van de geopolitieke ontwikkeling.
Ja, dit is nu een speelbal. Hè? Ja. Echt van, want de laatste weken zie je eigenlijk diezelfde koers weer. Dus nadat die top wat is teruggevallen, zie je eigenlijk dezelfde koersbeweging. Dus zodra er zicht lijkt op een vredesakkoord in Oekraïne, dan gaat die koers weer een paar procent omlaag. En wordt er weer een aanslag gepleegd op president Poetin. En is weer alle onrust. Dan gaan die koersen van die defensiebedrijven weer omhoog. Het lange termijn traject is duidelijk. Met name Rheinmetall, want dat is wel de Europese kampioen. Wat mij betreft ook kwalitatief veruit het beste bedrijf van die allemaal. Ja, die gaan de komende 3-4 jaar winstgroei halen van, weet ik veel, ergens tussen de 30% en 50% per jaar. Dus dat is echt heel erg veel. Maar goed, de prijs is dan ook heel erg hoog. Dus ik heb ze nog altijd wel en ik neem ze ook nog wel mee in het nieuwe jaar. Ben nu wel, voel me wel ietsje rustiger bij een BAE Systems, wat eigenlijk gewoon veel geleidelijker groei heeft. Maar ja, kijk, die defensieuitgaven in Duitsland, die blijven natuurlijk wel stijgen. Alleen heb ik, wat is het, halverwege dit jaar volgens mij, toen we de podcast hadden met Martijn van Eck, Martijn Roosemuller van Eck ETF's over de defensiesector. Ja, kwamen toen volgens mij ook allebei tot de conclusie dat die dit soort bedrijven wel een beetje ook in die waardering moet groeien. Dus als je 60 keer de winst staat, ja, dan is het wel duidelijk dat je dat kan niet door blijven gaan natuurlijk. En een 150% in 2026 voor Rheinmetall lijkt me ook echt heel erg onwaarschijnlijk.
Oké. Nou, dan zijn we denk ik wel ongeveer door het bespreken van 2025.
Mag ik nog één puntje noemen? Wat ik heel erg opvallend vond is het aantal renteverlagingen dat we dit jaar gezien hebben. Want als je dan kijkt naar de 10 grote centrale banken wereldwijd, die hebben met 850 basispunten de rente verlaagd. Dus 8,5% punt. En dat is het meeste sinds 2008. En ik vind het heel erg opvallend dat in een jaar zoals dit, dat er zo hard de rente wordt verlaagd. En dat niet alleen. Er is ook een einde gekomen aan de verkorting van de balans van de Fed. Dat was officieel ook het plan om er begin december mee te stoppen. Alleen ze zijn meteen weer begonnen met het verlengen van de balans om meer liquiditeit in de repo-markt te krijgen. En dat betekent dus dat de Amerikaanse overheid met een 38.000 miljard of 38 biljoen dollar aan schuld, de schuld rustig kan laten uitbreiden, omdat de Fed weer de balans aan het verlengen is. En historisch gezien zie je wel dat op het moment dat de balans verlengd wordt, dat het relatief goed is voor aandelen. De voorzitter zei erbij, het is geen QE. 2019 was ook een heel goed jaar. En dat werd door de markt werd het genoemd Fed QE, not QE. En nu hebben we Fed QE, not QE, deel 2. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe die balans blijft groeien.
Nou ja, ik denk dat voor de lange termijn is het dan ook in dit verband wel heel erg interessant om eens naar de lange kant van de rentecurve te kijken. Want daar gebeurt wel wat. Aan de 30-jaars kant lopen de rentes wel op. En dat zegt iets over hoe beleggers aankijken, denk ik, tegen toekomstige inflatie en tegen overheids. Korte. Dus als je denk ik misschien iets een beetje een oordeel wil weten van de
markt, die twijfelt er heel erg aan. Ja. Ik heb het ook een punt voor de edelmetalen. Want we hebben nog nooit gehad dat de Fed begon met een nieuwe reeks aan renteverlaging. Dus die begon volgens mij, het 16 september 2024. Het was 16 september. Weet je, er stond de 10-jaarsrente op 3,6. En toen zijn we van een bandbreedte van 5 naar 5 naar een kwartje. Volgens mij helemaal gegaan naar om en bij 3,5 maal 3,75. Dus 1,75% van de rente af. En we staan nu op 4 jaar. En de curve is dus steiler geworden. Omdat 30 jaar rustig begint op te lopen. En normaal zie je al die rentetarieven dalen op het moment dat de rente daalt. Dus de markt twijfelt er inderdaad aan. En ik ben heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren volgend jaar. Dus dat is misschien wel een van mijn belangrijkste punten.
Oké. Nou, daarmee zijn we dan aan het eind gekomen van de terugblik op 2025. In de volgende aflevering van Voorkennis, dan gaan we meer vooruitkijken naar 2026. En dan nemen we er een paar analistenrapporten bij. En dan gaan we kijken wat Stefan en Karel daarvan vinden. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.